Dus het eerste stuk is betalen. Dat is dan een grote drempel voor onze cursisten. Tweede, ding dat ik eigenlijk al zei, is er zouden dus gestandaardiseerde testen komen. Dat vind ik iets super problematisch. Omdat, voor, zeker als ik kijk vanuit ons basiseducatiepubliek, ik heb net een beetje proberen schetsen van waar sommige basiseducatiecursisten starten. Die kunnen hun naam niet schrijven, zijn nooit naar school geweest. Wij proberen een veilige plek te creëren om tot leren te komen. En wij werken aan de uitdagingen die de samenleving biedt. Een cursist heeft kinderen en wil dus graag de rol als ouder kunnen opnemen. Dus je wilt werken aan, oké, je hebt een bezorgdheid en je wilt daarover praten met de juf of de meester van jouw kind. Ja, dan oefenen we het Nederlands en dan oefenen we alles wat nodig is, zodat die cursist die rol van ouder ten volle kan opnemen.
Ja, dat
En
is
dat is het test.
diversifiëren, hè? Dat is diversifiëren.
Ja,
Er wordt ons altijd
dat
gezegd dat we moeten
diversifieren.
diversifiëren.
Ja,
Ja.
en op maat van de cursist werken.
Ja.
Met authentieke taken. Wat is de bedoeling? Wat mij lijkt de bedoeling te zijn van het inburgeringsdecreet is om mensen sterker te maken in het Nederlands, om beter te kunnen participeren. Onze kerntaak als lesgever basiseducatie is om te zoeken naar wat heeft een cursist nodig om sterk in de samenleving te staan vanuit Nederlands. Hè, wij geven Nederlands, dus welk Nederlands heeft hij nodig? Wat moet hij kunnen? Dus dan oefenen wij specifiek die mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de context wat die cursist nodig heeft. Om dan uiteindelijk de echte test van het leven, om het even zo te noemen, te doen. En dus met die juf of meester dat gesprek aan te gaan. Onze cursisten die worden eigenlijk dagelijks voor grote uitdagingen gesteld in het dagelijks leven. En onze job als leraar basiseducatie is om hen de vaardigheden bij te brengen, in het Nederlands dan, op vlak van geletterdheid, om die dagelijkse uitdagingen aan te gaan. En eigenlijk zijn dat de testen. En dat is hoe dat wij werken. Heel onze manier van werken is georganiseerd op basis van zoeken naar wat is uw leervraag, wat moet je kunnen, wat heb je nodig? En daar werken we naartoe. Dus
Miet, mag ik nu eens iets vragen? Want ik bedoel, je hebt
ja.
toch een klas. En in een klas zitten twee mensen die vooral dingen met hun kinderen willen doen. En twee mensen die vooral dit willen doen. En hergroeperen jullie die klassen dan volgens de behoeften? Of je kunt toch moeilijk.
Een beetje proberen wij dat wel te doen, maar je zoekt in je klas de leervragen die daar zijn. En je zoekt daar samenhang tussen. En je zoekt. We oefenen bijvoorbeeld op een afspraak maken. Een afspraak maken is een vaardigheid die je moet kunnen in verschillende situaties. Maar we gaan dan wel op zoek naar: oké, waarvoor heb jij dat nodig en waarvoor heb jij dat nodig? En vaak is er wel een consensus rond een aantal dingen. Hè. Iedereen moet wel eens een afspraak maken bij de dokter. Dus dan oefenen we rond die afspraak maken bij de dokter. Maar dan proberen we altijd ook te koppelen naar: ah ja, maar jij moest nu morgen naar een tandarts. Of je hebt een probleem met je tanden. Dus probeer nu eens met een tandarts een afspraak te maken. En dan breng je dat terug in de klas. En dan bekijken we in de klas van: oké, is dat gelukt? En waarom is dat gelukt en waarom niet? Dus dat leerproces van die cursisten samenbrengen is op zich een heel waardevol iets.
Dus het komt er eigenlijk op neer dat cursisten die voor een bepaalde module slagen, niet noodzakelijk allemaal identiek dezelfde inhoud hebben gezien. En met een standaardtest krijg je dan natuurlijk een probleem. Een gecentraliseerd examen zou ervan
Ja.
uitgaan dat alle cursisten identiek dezelfde inhoud gezien hebben.
Inderdaad, op 1.2, daar gaat het over. De cursisten moeten het niveau 1.2 halen. 1.2 is vooral spreken in een vertrouwde context. Dus dat wil zeggen dat cursisten die geen ouder zijn, dat is misschien niet zo dramatisch, en die nooit die rol, of gepensioneerde 65-jarige cursisten die geen schoolgaande kinderen meer hebben, ja, misschien is dat niet zo dramatisch dat die het hele gesprekje met de leerkracht van een kind niet kunnen, want die hebben geen kind dat naar school gaat. Dus wij gaan op zoek naar authentieke taken. Hè, dus waarvoor hebben cursisten het Nederlands echt nodig? En wij bereiden cursisten daarop voor. Natuurlijk zit er in ons lesmateriaal, ja, je kan niet heel de tijd goed doen voor iedereen, om het zo te zeggen, of heel specifiek op de situatie van één iemand ingaan. Maar je weet wel van oké, dit gaat hier over ouder zijn. Dus ik ga vooral al die ouders die hier zitten, hier wel extra uitdagen en zorgen dat die zeker heel goed mee zijn. En voor degenen die geen ouder zijn, probeer ik op dat moment link te zoeken met iets anders. Maar als je dan... ja, je weet ook, als je... Wij werken met permanente evaluatie. En daar bekijken wij heel hard het proces van die cursisten. En we bekijken, wat hebben die geleerd en wat kunnen die? Wat kunnen die in het echt? En niet, wat kunnen die in een kunstmatige testsituatie bij mij in de klas? Dus wij proberen...
Dus jullie hebben geen permanente evaluatie, even voor wie dat niet begrijpt. Dat betekent dat je van verschillende stukjes testen afneemt. Maar er is bij jullie geen eindevaluatie. Er is geen examen, zal ik maar zeggen.
Er is geen examen. Nee, het gaat altijd over
stukjes.
Over observaties die je gezien hebt. En wij hebben wel instrumenten om, als je twijfelt aan bepaalde zaken, van is dit nu het niveau, dat je bepaalde dingen eruit kan lichten om te kijken van, ah, dat is misschien toch nog niet 1.2 of dat. Maar het gaat er eigenlijk wel altijd om dat als een cursist, als je bijvoorbeeld op een bepaald moment ziet dat een cursist niet zo goed doet, ja, wij gaan nooit op een momentopname iemand afstraffen, want er zijn heel veel... Onze cursisten hebben geen weinig schoolse ervaring. Dus een testsituatie brengt heel veel stress met zich mee. En is eigenlijk ook niet representatief. Want er zijn cursisten die gewoon puur iets van buiten kunnen leren en een conversatietje heel schools kunnen instuderen, maar dan totaal dichtklappen als het in een echte wereld moet. Terwijl er andere mensen zijn die in het echt, in de authentieke taak, zich echt verstaanbaar kunnen maken. Misschien soms een beetje krom Nederlands, maar waar je echt van voelt, oké, jij kunt je afspraak maken, hè, om terug met dat voorbeeld te komen. Hè, dat je voelt van, ja, die afspraak is gemaakt, die weet om hoe laat het een waar moet zijn. De dokter heeft begrepen hoe laat dat die komt. Dus ja, klaar, dat is een afspraak. Doe dat in een kunstmatige testsituatie en die slagen helemaal tilt, omdat die niet vertrouwd zijn met dat testen en iets kunstmatig, dat is abstract. Dat is allemaal moeilijk voor onze cursisten. Dus wij willen dan kijken naar, kan die cursist doelstellingen die horen bij 1.1, 1.2, de verwachte niveaus.
Nu, er was al langer sprake van zo'n centraal examen, niet? Ik heb er al eens eerder zo iets over gehoord.
Ja, dat ligt in het regeerakkoord, in de regeerakkoord wordt daar al over gepraat, denk ik. Maar wij maken ons heel veel zorgen over wat dat doet voor onze cursisten.
Dus er gaan er gewoon veel minder slagen. En die moeten dan herhalen en nog eens herhalen.
Ik weet nog niet. Ik kan me zelfs niet voorstellen hoe dat ze dat zien, zo'n soort test. Ik kan niet voorstellen hoe dat je dat nuttig en representatief kunt maken voor onze doelgroep. Dus dat vind ik al iets heel moeilijk. Maar het is niet alleen dat ze moeten slagen. Nu zegt het decreet ook heel fier van, en als ze niet slagen, moeten ze opnieuw betalen. Alsof dat iets is om trots op te zijn. Maar daar bloedt mijn hart dan een beetje van. Want ik werk met kwetsbare, laaggeletterde volwassenen, die je een veilige leercontext probeert, een veilige leeromgeving probeert te bieden. En je moet gaan zeggen, maar je moet binnenkort een test gaan doen. En als je niet slaagt, dan ga je nog eens moeten betalen. Aan mensen die misschien al hun busabonnement niet kunnen betalen. Dat vind ik zo oneerlijk. Ja. En vooral ook zo niet nuttig.
Het zal financieel misschien wel nuttig zijn, hè? Want er was er ook niet iets over vervoerskosten en zo.
Ja, daar zijn ze ook heel trots op in het decreet dat vanaf nu vervoersonkosten voor bijvoorbeeld de cursus maatschappelijke oriëntatie niet meer terugbetaald zal worden. Dus er is zo een heel rare dynamiek in dat decreet van, joepie, we gaan alles duurder maken. En dat gaat helpen om meer mensen sterker in de samenleving te doen staan. Dus dat is eigenlijk mijn grote zorg. Ik ben het niet eens met het mensbeeld of zo waaruit dit decreet geschreven is, of hoe dat de kijk naar mensen. Maar moest ik nu nog weten dat het beoogde doel bereikt zou worden, dan zou ik nog eens zeggen van, oké, het is niet mijn stijl, maar kijk, zo be it. Maar dit decreet, ik ga er vanuit dat de ministers, Somers, Ben Weitz en Hilde Krevits, want het is een decreet dat door drie ministers samen geschreven is, ik ga er vanuit dat die, zeker als minister Somers zichzelf minister van Samenleven noemt, dat die dit decreet geschreven hebben vanuit een vaststelling van, oké, niet iedereen kan mee in de samenleving. Bepaalde nieuwkomers vinden hun plek niet zo goed. Dus we gaan ervoor zorgen dat we een nieuw decreet maken, zodat meer mensen beter Nederlands kunnen spreken om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Ik ga ervan uit dat dat het doel is. En als ik dit decreet dan zie, dan denk ik, ja, ten eerste minder mensen gaan les volgen, want de mensen die moeten betalen, ja, die zullen wel op een manier aan geld geraken, al is het via OCMW, maar de mensen die niet moeten betalen, die gaan die nog naar de les komen. Hè? De niet verplichte inburgeraars.
Ja, en dat zijn er blijkbaar heel veel, hè?
Ja, dat zijn er veel.
Ja, 4/5 zoiets blijkbaar.
Ja, ik denk het ook. Maar niet alleen die mensen gaan misschien twijfelen, maar die mogen nog komen, maar die gaan misschien twijfelen. Maar een hele groep mensen gaat niet meer mogen komen. Dat zijn de mensen die nu in asielcentra zitten. Dus de mensen die nog in procedure zitten, die een asielaanvraag gedaan hebben, die gaan niet meer naar de les mogen komen. Ik weet niet hoe dat in CBO's zit, maar bij ons zijn heel veel van onze cursisten zitten nog in een procedure. Die kunnen nog niet werken. Die zijn vaak nog... sommige mensen zijn hier alleen, hebben hier nog geen kinderen of hun familie is nog in een ander land. En ja, die hebben nu echt heel veel aan het Nederlands. Die hebben tijd om intensief daarmee bezig te zijn. En dat gaan ze niet meer mogen. Dus ook op dat vlak gaan de mensen vertragen in het proces van Nederlands leren. Dus ja, dat deel van de oplossing is... Of dat deel van de vraag... namelijk, hè, meer mensen zouden Nederlands moeten spreken, geeft dit decreet geen oplossing, want er gaan minder mensen les volgen.
Ja.
En dan het tweede stukje, hè, het niveau van Nederlands moet dan misschien beter. Ja, daar biedt dit decreet ook geen oplossing voor, want er zijn volgens mij twee heel belangrijke dingen, randvoorwaarden die altijd moeten vervuld worden als je les wilt geven aan onze cursisten, en dat denk ik dat in een CVO ook heel herkenbaar is. Je moet zorgen dat cursisten hebben mentale ruimte nodig. Cursisten hebben de ruimte nodig om te kunnen leren in hun hoofd. De ruimte in hun hoofd om te kunnen leren. Als ze stress gaan hebben over betalingen, over testen die er zitten aan te komen, over hogere niveaus dat ze gaan moeten behalen. Als die ruimte, de ruimte in hun hoofd opgevuld wordt door de stress rond alles wat daar rondhangt, ja, dan gaat het leren vertragen en niet versnellen.
Wat zei jij van een hoger niveau dat ze moeten halen?
Ja, er is ook sprake van dat nu moeten cursisten niveau 1.2 behalen.
Ja.
Er is ook sprake van dat cursisten nu om hun inburgeringscontract, hè, want op het einde krijg je een contract van je hebt je inburgerings- of een diploma of een certificaat, hè, dat je ingeburgerd bent. Om dat te behalen, om je traject af te ronden, zouden sommige mensen nu niveau 2.1 mondeling moeten behalen. Het is een hoger niveau. En ze moeten dat doen als ze... Dus de cursisten die op 1.2 behaald hebben en werk hebben, zouden dat niet moeten. Maar als je geen werk hebt, dan moet je zelf binnen de x-aantal maanden 2.1 behalen. Maar dat wordt dan, je moet dan dat zelf studeren of dat aanbod wordt niet voorzien. Het is mij nog niet helemaal duidelijk. Het is allemaal wat verwarrend.
Ja, landen?
Een beetje meer, denk ik. Ze moeten bij CVO's 2.4 behalen, niveau B1. Binnen de 2 jaar na hun...
Ja, het is veel erger. Ze moeten B1 halen. Sorry, ja, ik ken die niveaus minder goed. Ja. Want normaal, op dit moment, binnen basiseducatie gaan we maar tot 1.2.
Ja, dat is A2.
Dus, ja, A2.
Ja. Breakthrough, dat is dan waystage. Ja. Ja, dus voor de luisteraars, er zijn zo een stuk of 3, 4 verschillende benamingen voor al die niveaus. En het wordt soms een beetje een soep. En is er dan voor die werktoeleiding ook nog een verandering?
Er wordt in het decreet ook van alles gezegd over werk. Ik ben daar minder exact in thuis van wat daar juist de vereisten zijn, maar de algemene teneur is wel, het wordt allemaal meer voor cursisten. Hogere druk om sneller werk te vinden, meer tegelijkertijd. Dus op zich positief dat het decreet wil inzetten op flexibele op trajecten die flexibeler te organiseren zijn. Dus we willen dat cursisten bijvoorbeeld MO en Nederlands makkelijker samen kunnen doen. Lijkt me goed voor cursisten die dat zien zitten en waarvoor het er gaat, maar voor sommige cursisten gaat dat een druk weer verhogen. Dus het is heel veel moeten, moeten, moeten en heel weinig vanuit we willen kansen geven. En dat stoort me heel erg aan het decreet.
Ja, Lander?
Om dat laatste misschien in te pikken, kansen geven. Wat ik heb begrepen bij het nieuwe decreet is dat inburgeraars verplicht zullen worden om zich in te schrijven bij VDAB. En op zich kan dat wel goed zijn als dat is om hen een kans te geven om werk te vinden. Als dat is om natuurlijk een extra drukkingsmiddel te geven om, weet ik veel, in onder druk te zetten om flexijobs aan te nemen of weet ik veel wat.
Allemaal de fiets op. Ja.
Ja, dat is wat ook ik in het decreet staat.
Ja, wat ik wel merk is dat er ook wel meer en meer wordt ingezet op die geïntegreerde trajecten. Hè? Dus dat is dan Nederlands leren plus koken.
Dat lijkt mij persoonlijk op zich nog wel positief. Allee, ik wil zeggen, toegepaste taal. Hè? In plaats van, je hebt ook Lingua Polis in Antwerpen bijvoorbeeld, hè, op een academisch niveau. Maar dat is voor de meeste mensen niet weggelegd. Hè? Dat is heel duur ten eerste. En dat is ook zo theoretisch en dat vraagt zoveel zelfstudie. Dat is voor de meeste mensen niet de manier om taal te leren, maar toegepaste taal leren, aldoende en tegelijk ook iets anders te leren. Koken, naaien, wat heb je zo nog? Ja, poetsen heb je ook, hè, natuurlijk. Je hebt nog veel andere zaken. Dat zijn misschien wel nuttige zaken, denk ik.
Zeg, Miet, en weet jij wie dat... of dat er dan eigenlijk mensen uit het werkveld betrokken zijn bij het tot stand komen van dat nieuw decreet?
Bij het tot stand komen van dat decreet denk ik niet. Je merkt wel, en nu, dus in september, passeert iets langs allerlei organen. De VLOR heeft onder andere, de Vlaamse Onderwijsraad. De Vlaamse Onderwijsraad, waar zowel werkgevers, dus de Centra voor Basiseducatie en vertegenwoordiging van CVO's, maar ook de vakbonden zitten daarin. De VLOR heeft een advies geschreven over het inburgeringsdecreet. De SERF heeft...
De SERF
is een orgaan waar dat werkgevers en...
vakbonden.
En vakbonden ook samen zitten. Dus dat gaat dan over het werkgeversstukje, het werkgelegenheidsstukje dat er ook in zit. Die zijn eigenlijk ook redelijk... Het advies van de SERF... Maar het advies van de SERF is ook redelijk scherp. En zegt ook, het gaat niet zorgen dat mensen sneller toegeleid worden naar werk.
Ah ja, dat is de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Ja. Dus die twee hebben eigenlijk al gezegd van... mooi geschreven, maar dat gaat hier niet werken. En wordt daar dan naar geluisterd?
Ik hoor van uit verschillende hoeken dat er vrees is dat er... Nee, ik zal zo zeggen, die adviezen zijn gevraagd. En ik denk dat de minister Somers wel oor heeft naar de bezorgdheden.
Dat de beslissingen eigenlijk genomen zijn. Zo.
Dus dat er misschien in de marge nog wel dingen kunnen veranderen, maar het lijkt alsof de beslissing wel redelijk vaststaat. Hoewel dat je nu wel voelt dat er langs verschillende kanten mensen in het werkveld reageren en zeggen, ho, wacht, wat zijn we hier aan het doen? En in vraag stellen of als een SERF een economische adviesraad waar de werkgevers en vakbonden samen zijn van, oh wacht, jullie willen zorgen dat er meer mensen aan het werk komen, maar dit gaat niet helpen. Als die dat al zeggen, dan staan we niet alleen bij ons, als onderwijs, met die boodschap. Dus ik hoop dat op die manier wel, dat er toch nog eens kritisch naar gekeken kan worden en dat ze toch even gaan denken van, oei wacht, misschien slaan we toch de bal mis.
Ja, ik denk dat Miet iemand is die hier veel geëngageerder is dan ik eigenlijk, en hier veel permanenter mee bezig is. Veel lesgevers, zoals ik mezelf beschouw, zijn hier, of stoten hier nu pas eigenlijk op. Hè. Ik ben nu met die actie begonnen om cursisten die door de coronacrisis in de problemen komen een beetje te helpen. En daardoor ben ik pas gestoten op al die dingen die eigenlijk al aan de gang zijn, waar ik geen enkele weet van heb. En dus ik denk dat veel mensen in het werkveld dat eigenlijk nog niet weten. En het is nu dus, denk ik wel, de moment om een beetje te mobiliseren, want ik heb de indruk dat VLOR, dat is een orgaan, een adviesorgaan, en STERF is een adviesorgaan. En je hebt vakbonden die misschien wat meer voor de leraren gaan opkomen dan voor de cursisten zelf. Cursisten zelf, dat is misschien het grootste probleem. Dus onze cursisten hebben geen stem, hè. Letterlijk, ze hebben geen politieke stem in veel gevallen. Maar ook figuurlijk, hè. Ze hebben de taal niet en ze hebben ook het netwerk niet of ze weten niet hoe ze zich democratisch kunnen... hoe ze hun stem kunnen laten horen. En ik denk dat het nu wel een beetje het moment is aan het worden om voor hen op te gaan komen. En dus daarom is het heel goed, denk ik, dat we hier bij jullie te gast zijn vandaag. En ja, hopelijk met het stuk dat we hebben geschreven en andere zaken kunnen we dan toch nog iets in gang zetten. Ik heb zoals Miet ook de indruk dat de adviezen die worden ingewonnen een beetje pro forma zijn. Zolang er vanuit de maatschappij of vanuit het middenveld, vanuit de werkvloer, niet echt een soort van... Ja, zolang er niet geroepen wordt, hè, zo moet ik het eigenlijk zeggen, vrees ik dat er niet veel zal gebeuren.
Ja, is er nog een afsluitende opmerking die we erbij kunnen maken?
De bottom line misschien. Hè? Wat willen we eigenlijk als samenleving? Hè? Willen we dat mensen die naar hier komen, dat ze zich integreren en dat ze de taal leren of niet? En als we dat willen, gaan we dan de wetenschap volgen of niet? De wetenschap zegt, bied hen cursussen aan, neem de drempels weg en dan zal dat lukken. Nou, als we de drempels gaan opwerpen, dan lukt dat niet.
Ja. Oké. Okay. Bedankt voor jullie tijd op deze zaterdagmiddag. Hè. En als er nog iets gebeurt, ja, dan laten jullie het wel weten. Hè.
Ja, zeker.
Zeker en vast. Dank je wel voor het forum. Hè. Onze cursisten verdienen af en toe wel eens een micro om heel luid over hen te praten. Dus ja. Dat is fijn.